Thank you. Laat ons te samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, ik maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, ik blijf u al den dag verwachten. We noemen het tweede vers van Psalm 25. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, hetgeen u kunt vinden opgetekend in het heilig evangelie. Naar de beschrijving van Johannes, daarvan nader hoofdstuk 14, de versen 15 tot en met 31. Maar vooraf doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder mens spreken in zijn hart. Aldus, ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen Johannes 14, te beginnen bij vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben. En gij in mij, en ik in u. Die mijne geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het, die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het, dat gij uzelven aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heden tot een vader, want mijn vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik den Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs de Vader mij geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu uit Psalm 143, het zesde vers. Ik hef mijn handen naar den hogen. Mijn ziel is voor uw alziende ogen, gelijk een dor en dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Het zesde vers van Psalm 143.
Laten u trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Heren, maak ons eerlijk en oprecht voor u die grote God in den hemel. En hoeven niet uw oren met bedrog te vermoeien dat u van ons zegt met naakt op me niet. En dat uw gebed om onze hoofden doet wederkeren. Dat was ook de klacht van u tot uw oude bondsvolk Israël. Ze vleiden u met hun mond, maar ze logen u met hun tong. En zo'n grote genade als ook van ons gezegd mag worden, ziet waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. Heer, u brengt ons voordat ten andere malen in uw bedehuis samen. U houdt niet op ons wel te doen van den hemel. U voegt weer nieuwe arbeid en liefde bij al die andere arbeid die ons al geschonken is. Nog weer komt u ons voor met uw heilig woord, alsof u niet wilt dat enige zouden verloren gaan, maar dat we alle tot de kennis van de waarheid mogen komen. En zou u zelf onze leidsman, onze onderwijzer willen zijn in de dingen die des geestes God zijn. Want het zijn verborgenheden met diep ontzag te melden. En u hebt de Heer Jezus Christus, hemel uw Vader, voor gedankt toen u zei, Vader, Heere des hemels en der aarde, ik dank u dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, als is geweest het welbehagen voor u. Maak ons dan een kind, Heere, een ootmoedige leerling, ontbloot van alle vleeselijke wijsheid, van al opgeblazenheid van het verstand, om ons te laten onderwijzen. Gelijk een Samuel die zei, spreek Heere, want uw dienstknecht hoort. En dat we zo als een dienstknecht mogen zitten aan de voeten van u, die grote God en zaligmaker, om dat hemels onderwijs tot ons zielsnut, tot ons te mogen ontvangen. Want we weten niet, Heer, hoe lang we nog op deze aarde zijn zullen, hoeveel en hoe vaak het woord of hoe weinig het woord ook nog tot ons gesproken zal worden. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En daarom uw roepstem ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Alleen in uw licht, Heer, zien wij het licht. Gij alleen zij de fontein des levens. Gij, o God, hebt de woorden des eeuwige levens. Bij u is de levensbron en uw licht doet klaarder dan de zon als het heugelijke licht aanschouwen. Want gij zijt alleen het leven en buiten u is alles te dood. En hoe eerder, hoe liever dat we dat maar toch zouden mogen ontdekken, Heere. Opdat onze zielen zouden gronden niet op het zien en zinnelijke wat voorbij gaat, maar op die rots der eeuwen, wiens werk alleen volkomen is, Jezus Christus, en zijn zonde verzoenende arbeid, en zijn wet vervullende gerechtigheid. Dat zoembloed dat alleen, dat zij ons dekkleed, Heere, dat alleen een werk zo, en twist zo door uw heilige geest in ons harten, dat voor ons niet anders overblijft dan tot u, o grote zaligmaker, te komen en te zeggen, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u. Gij alleen hebt de woorden des eeuwigen levens. Heere, laat dit woord op deze Pinksterdag voor de tweede maal tot ons komen en dat onze harten vernieuwen mag. Wil u alles wat schadelijk en hinderlijk is genadiglijk wegnemen? Wilt u ook aan hen gedenken die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren, Heere? Zegen hen ook in hun omstandigheden. Wij kennen ze niet, maar u kent hen wel. Want uw ogen doorlopen immers de ganse aarde. En u bent niet ver van een ieder van ons. Doe ons dat geloven, Heere. En dan onze bekommernis op u die grote God zouden mogen werpen. Want dan zou u ook zekerlijk voor ons zorgen. Heere, wilt u gedenken al in uw zware weggaan, uw voorzienigheid wil in de eerste plaats denken aan de rouwdragenden. Zou u ze willen versieren door heil? Zou u die droevige tijding die doorleefd moet worden, o God, zou u willen heiligen aan het hart? Al dierbare de weg van alle vlees gaan en wij als het ware berooid achterblijven. Gedenk zo, God, naar uw welbehagen. Vele menen die kan niet van hen weggenomen worden, want ze menen dat ze die niet kunnen missen. Maar o God, gaat uw koninklijke weg. En gij spaart ook het vlees van uw volk in deze weg niet, Heere. En we vragen dan, o God, zou u deze ernstige dingen nog aan het hart willen heiligen, dat uit het verlies nog winst voor uw grote eeuwigheid geboren mag worden. Wilt u zijn met gehandicapten, wil ook zijn met degenen die aan psychische noden lijden. En wat zullen we anders nog meer voor noden noemen, Heere, want ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart zijn smart. Want heeft niet de mens een strijd op aarde en gaan ze dagen niet gelijk de dagen van een dagloner. Hij komt voort als een bloem en hij wordt afgesneden en hij is niet meer. En nog doet ge uw ogen open over zulke en gij betrekt ons in het gericht met u. En wie zal een reine kunnen voortbrengen uit een onreine, immers niet één. En daarom het moeite en het verdriet spruit niet uit de stof en uit de aarde voort. Maar o God, dat we de bronoorzaak bepaald mogen worden bij onze diepe val in adem in het paradijs, waar we onszelf in allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen hebben. En dat we nog een lichaam van u gekregen hebben, wat in staat is om hier naartoe te komen, om de waarheid van uw woord te horen. O God, het is ook een wel dat die we niet verdiend hebben. Doe ons dat beseffen, Heere, omdat we laag aan de grond voor u die grote God zullen blijven. We dragen ook de jeugd, de kinderen van de gemeente aan u op. En Heer, we bidden u of zal vroeg en afgezonderd leven mogen kennen. Want het is zo groot als een jong iemand mag zeggen met Tobatja, ik vrees de Heere van mijn jeugd af aan. En u op Heer Jezus Christus, tijdens uw omwandeling op aarde, de kinderen omarmt en ze gezegend. En zou dat ook nu in onze dagen willen doen, Heer, dat de kinderen bewaard mogen worden voor een leven los van u en verwijderd van uw zalige dienst. En als we vroeg de keuze mogen doen om voor de God van Israël te leven, om met hun hand te schrijven, ik ben des Heren. We willen ook bidden, Heren, voor uw oude bondsvolk Israël. Wil u ten alles bijstaan, Heer, in uw omliggende vijanden, dreigende taal tot en hebben uitgesproken. En u weet hoe delen van Israël in een constante angst leven vanwege overvliegende raketten. En hoe ook de kinderen daar getraumatiseerd zijn, waar al het oorlogsleed wat constant dreigt. We vragen u, Heer, het is onverdiend, maar zou nog een zekere bestendige vrede in die landstreek willen geven. Zou de vijanden nog zich mogen onderwerpen en bedwongen mogen worden, ook al zou het maar geveinselijk zijn, Heer, dat uw volk een weinig adem mag halen. En dat u bovenal die grote weldaad van schuldvergeving in hun leven wilde verheerlijken. Om de geest der genade en der gebeden over hen uit te storten. Het is vandaag Pinksteren, Heer. En u hebt dat destijds gedaan en zou dat nog eens uit genade willen doen. Dat die eeuwenlange scheiding tussen Christus en mag worden opgeheven. En ze de zaligmaker in het geloof mogen aanschouwen. En die nauwe band van vereniging tussen hen en Christus tot stand mag komen door het ware geloof. Heer, het zullen niet enkele zijn, maar het zal een volksbekering zijn. Daar we in uw woord lezen dat geheel Israël zalig worden zal. Waarvan onze vader ook zeggen dat is als het ware een geheel volk. O, we bidden u, Heer, dat die grote weldaad in de geschieden mag. Die tot zegen zijn voor de gehele wereld. Als er dan sprake vanuit ze gaan en de kerk verlevendigd zal worden door hetgeen er dan geschieden zal. En o God, we bidden u, zou dat spoedig willen doen gebeuren. We weten wel dat u de belofte niet vertraagt, want u kent uw tijd. En als de dag vervuld is, dan zal het ook zeker gebeuren. En we weten ook dat bij u één dag is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. Maar nochtans vraag u, kom o Heer Jezus, haastelijk tot uw volk. Kom haastelijk tot ons, tot de christenheid uit de heiden, en verlevendig onze harten door uw wegen. Heere, gedenk ook ons land en volk, in de tijden die we nu beleven, nu de epidemie door ons land gaat, met grote omvang. We bidden u, Heere, dat het tot hiertoe lijkt dat het af mag nemen. En zou ook deze epidemie van ons weg willen nemen, Heere. Maar als u anders belieft, wil ons dan voorbereiden op de dood, op het sterven, op die grote godsontmoeting. We kunnen niet zeggen dat we het verdiend hebben. Want ook onze zonden, Heere, wij die belijders zijn van uw naam en van uw waarheid, zijn zeer hoog geklommen. We leven ook niet meer als ons godzalig voorgeslacht, die niet over een strookje heen konden stappen. O God, we hebben het ook vanmorgen uit de preek gehoord, dat ook smijt geldt in die tijd, al zij dat velen een ruime, losse levenswandel aannemen. Maar de tere vrezen Gods moet dan wijken. Heere, verbind ons aan uw troon. Gedenk onze overheid. Gedenk ons koninklijk huis, alle die in hoogheid zijn gezeten. We bidden u of ze nog eens voor uw naam mogen uitkomen, om nog eens mogen zeggen dat er geen kwaad in de stad is wat de Heere niet doet, dat het stilzwijgen verbroken mag worden, Heere, want u wordt nu overal buiten gehouden, maar dat uw grote naam nog eens met eerbied, met vreze Gods genoemd mag worden. Heere, gedenk in den toren des ontfermens. Bewaar ons, o alvermogend God, niet alleen voor deze epidemie, maar voor vele gevaren waarvoor we te bewaren zijn. En breid uw kerk nog uit onder uw laaghangende oordelen. En zegen uw woord hier en elders. En dat om uw verbond om Christus wil alleen. Amen. We wilden vanmiddag met u een predikatie lezen over de woorden die u voorgelezen zijn uit Johannes 14, het 17e vers, namelijk de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Geliefden, alleen die mensen zijn gelukkig die hun geluk kennen. Die weten welke grote en kostbare schatten ze ontvangen hebben. En wat het betekent die in bezit hebben. Kan voorkomen dat men niet weet iets ontvangen te hebben. Of men erkent de waarde daarvan niet. En denkt dat het iets heel gewoons is of iets eenvoudigs. En dan is men niet gelukkig met het bezit ervan. Men is dan niet dankbaar tegenover hem die het gaf. En men weet ook niet goed hoe men het gebruiken moet zoals het behoort. En daarom noemt Paulus het heel groot als men de dingen kent die ons van God geschonken zijn. Hij zegt dat we daarvoor niet de geest van de wereld, maar de geest van God ontvangen hebben. En niemand immers weet wat van God is, dan alleen de geest van God. En het is nodig dat wij die grote goederen van genade bezitten. En die kunnen op geen andere manier in ons bezit komen dan dat ze door God worden geschonken. We moeten weet hebben van die goederen en beseffen hoe groot en hoe dierbaar ze zijn voor ons. Dat kan niemand anders ons bekendmaken dan Hij die ze ons heeft gegeven. En dat doet Hij door zijn geest. Als ons dat beloofd wordt, dat we iets van God zullen ontvangen, zal Hij dat direct aan ons bekendmaken. Dat doet Hij, opdat we de belofte hartelijk aanvaarden en de beloofde genadegoederen met verlangen tegemoet zien. Dan kunnen we onze ziel voorbereiden om ze te ontvangen. Maar ook als ons iets getoond wordt dat ons door de Heer al geschonken is, dan zijn we verstandelijk zo blind en zo traag van hart, dat we de beslisten onderwezen moeten worden hoe grote weldaden zijn en wat die gaven betekenen. En dat geldt in het bijzonder voor een weldaad die niet iedereen kent, maar die alleen aan bepaalde personen in het bijzonder gegeven wordt. Het zijn allemaal grote zegeningen die God bewijst aan al zijn schepselen. Dat geldt vooral voor de zegeningen die Hij in ruime zin aan ons mens wil geven. Maar de grootste soort van zegeningen, en die wordt hier aangeprezen, zijn de genadegoederen die God alleen aan zijn uitverkorenen geeft. Die laat Hij op niemand dan alleen op zijn gunstgenoten neerdalen. Dan gaat het over zegeningen die zalig maken en over genade die onderscheid maakt. Daar weten we van nature het minste van en daarin hebben we dus ook het meeste onderwijs nodig. Maar als we die ontvangen hebben, dan is dat de oorzaak van de grootste vreugde. Daarom gaat de Heer Jezus zo met zijn discipelen te werk in onze voorgelezen schriftwoorden. We hebben vele malen horen prediken over zijn belofte aan de discipelen. En in die woorden uit de schrift heeft Jezus hun kort uitgelegd wat het karakter zou zijn van die gaven die Hij hun geven zou. Die gaven zou zijn hun trooster, hun voorspraak, hun leraar, degene die hen zou vermanen. Hij zou hen troosten en versterken in al hun omstandigheden. Hij zou de penning van trouw zijn die een bruidegom aan hen vanuit de hemel zou zenden. En om hem goed te kennen, wil Hij dat wij deze penning goed bekijken. We zullen verder nog horen hoe Hij deze trooster beschrijft. De discipelen zouden hem hieraan kennen dat Hij de geest van de waarheid zou zijn. Dit was een geschenk dat niet aan niemand iedereen gegeven zou worden. Hij was geen geest voor de hele wereld. De wereld kende hem niet en kon hem niet ontvangen. Maar Hij was voor hen, voor de gelovigen, Zij kenden hem, bij hen bleef hij, ja hij ging en ja hij was in hen. Geliefden, het is nu Pinksteren en we willen daarom tot u ook gaan spreken over deze gezegende geest. En we zullen zien wie deze geest niet heeft ontvangen en aan wie hij wel is gegeven. Hij is die geest die uitgestort is. En we staan dan in de eerste plaats hierbij stil, dat de geest is de geest van de waarheid. In de tweede plaats, deze geest heeft de wereld niet, want ze kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet en ook niet kent. En in de derde plaats, de discipelen kennen hem wel. Hij blijft in hen en zal in hen zijn. Deze stof is overvloedig. Daarom zullen we kort zijn en proberen helder te zijn in de uitleg. Verdubbel uw aandacht maar, want er zullen hoogst belangrijke zaken aan de orde gesteld worden, waar u en wij allemaal veel belang bij hebben. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 119, het 16e vers. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. En wat daar verder van volgt, we noemden nu het 16e vers van Psalm 119. De trooster om wie de Heer Jezus zijn Vader zou bidden en die de Vader ook geven zou, is de geest der waarheid. We horen daarin onopvallend een tegenstelling en daarom kunnen we deze wijze van spreken ook op twee manieren uitleggen. De geest van de waarheid is de geest die niet liegen kan. Hij maakt aan de gewetens van mensen geen leugens bekend, maar de waarheid. Daarvan overtuigt hij een ziel, die de waarheid dan ook aanneemt en gelooft. Dit betekent ook dat hij de geest van de wijsheid en de kloekmoedigheid is, de geest van heiligmaking. Hij is de geest die deze zaken in de gelovigen werkt. Zo gezien betekent de geest van de waarheid dat u hun de waarheid leert en hen daarin leidt. Christus zegt, wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Ook in ons teksthoofdstuk staat dat de trooster ons alles zal leren en indachtig maken wat hij ons gezegd heeft. Dit is tegenovergesteld aan de geest van Satan, die een leugengeest is en een moordenaar van den beginne. Het is ook tegenovergesteld van de geest van de antichrist en van alle verleidende geesten die tegen de waarheid strijden. De benaming van geest der waarheid kan aan niemand anders dan aan de Heilige Geest gegeven worden. Het behoort alleen tot zijn wezen om de geest van de waarheid te zijn. Andere geesten zijn vals en leugenachtig. Ze kunnen allemaal geesten zijn zonder de waarheid te bezitten. Ze zijn als engelen waarvan een aantal niet in de waarheid is staande gebleven. Als de zielen van de mensen de waarheid kennen, is dat niet anders dan door openbaring en overtuiging van deze geest. De waarheid kan van hem niet gescheiden worden. Het is zijn wezen om de waarheid te zijn. Maar alleen de trooster openbaart ook de waarheid. Hij is de leermeester ervan. Het zou te vergeefs in Gods woord beschreven staan. En Gods dienaren zouden te vergeefs prediken. Als de geest de waarheid niet op de gewetens van de hoorders bond, in hun hart schreef en de zielen overtuigde. Zo komt het dat er van die gruwelijke dwalingen en verschrikkelijke bijgelovigheden en afgoderijen in de wereld zijn. Want de mensen beginnen immers zonder deze leermeester zelf aan een godsdienst. Ze willen zweven op de vleugelen van hun menselijke wijsheid. Maar ze worden zo dwaas en verijdeld in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Het woord van God is daarom het woord van de waarheid, omdat de heilige mannen Gods door de geest van God gedreven zijnde die waarheid hebben gesproken. Daarom is het christelijk geloof ook de ware godsdienst, omdat het gericht is op het voorbeeld dat deze geest der waarheid heeft ingegeven en voorgeschreven. Welnu, deze geest is ten volle op de apostelen neergedaald. Hij heeft gemaakt dat ze zich wat de waarheid betreft niet konden vergissen. En hij heeft hun ook toekomende dingen bekendgemaakt. Hij is ook de geest van de waarheid, omdat hij alle gelovigen leidt in alle zaligmakende waarheid. Zij kunnen de waarheid niet begrijpen dan alleen door zijn openbaring. En de geest doet hen alle waarheid begrijpen die voor hen nodig is om zalig te worden. En deze zalving leert hun alle dingen. Nu, dat doet die geest niet buiten het woord der waarheid om. Hij spreekt niet buiten het woord van de waarheid. En daaruit moet de geest ook beproefd worden, zoals Johannes dat ons leert in zijn zendbrief. En wie beweert dat hij de geest van de waarheid heeft, los van het woord, die spreekt door de leugenleest en de geest en de kracht van verleiding. Welnu, de Vader kon geen andere geest geven dan deze. Hij is de God van de waarheid en hij haat de leugen. Daarom kan hij geen andere geest geven dan hij die de waarheid is en leert. De Zoon kon om geen andere geest bidden dan om hem die de mond van de waarheid is. Hij is de Amen, de waarachtige, de getrouwe getuige. Ja, hij is de weg, de waarheid en het leven zelf. Geen andere geest kan trooster zijn dan de geest der waarheid. De leugen kan geen enkele ziel troosten. En als zij dat doet, dan bedriegt zij een mens. Maar als iemand troosten wil, moet hij die troost geven vanuit de waarheid. Dat alleen is voedsel voor de ziel. Daardoor alleen kan ze ook gesterkt en vertroost worden. De gelovigen kunnen in leven en in sterven alleen getroost worden als hun de ellende, de verlossing en de verschuldigde dankbaarheid vanuit de waarheid wordt voorgehouden. Daarom moest de geest die komen zijn, zou de geest der waarheid zijn. Deze waarheid wordt echter niet alleen gesteld tegenover de leugen, maar ook tegenover de belofte, de ceremonieën, de schaduwen en de voorbeelden van het Oude Testament. De wet was door Mozes, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Omdat in onze tekst de uitstorting van de geest beloofd wordt als een weldaad van het Nieuwe Testament, moeten we in de geest van de waarheid ook een tegenstelling zien met de geest van de belofte. Deze verzegelde de belofte, deze vergezelde de belofte. Hij werkte dienstbaarheid in de gelovigen van het Oude Testament en onderwierp hen aan schaduwen en zwakke beginselen van de wereld om hen heen. Het is dezelfde geest nu en toen, maar toen werkt hij op een andere manier en nu wordt hij op een vollere, een betere wijze uitgestort. Toen was de waarheid onder een schaduw, maar nu is de waarheid zonder schaduwen. De geest van de waarheid is die geest die past bij de waarheid en de genade die door Jezus Christus is aangebracht. Hij is daarmee verbonden zonder dat er schaduwen zijn bij de vervulling van de belofte. Want die beloften zijn immers nu allemaal ja en amen in Christus Jezus geworden. Deze geest doet de Godvrezenden, bidders, God dienen zonder voorbeelden en schaduwen, zonder een bedekking en een voorhangsel. Want nu is de tijd gekomen dat het gebeurt wat beloofd is, zoals Jezus zegt in Johannes 4, dat we niet meer hoeven te bidden op deze berg, noch Jeruzalem, maar overal waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. De geest brengt in de gelovigen teweeg dat ze in geloof getuigen dat God waarachtig is en al zijn beloften vervuld heeft. Waar nu de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Hij is de geest van de waarheid en deze past bij de tijd die nu gekomen is. De Vader kon nu geen ander geven. De dagen van het Oude Testament waren ten einde gekomen. Het koninkrijk der hemelen was aangebroken. Zou God zijn gelovigen de geest van de dienstbaarheid zenden in de dagen van het Nieuwe Testament? Zou God bij de genade en de waarheid niet deze geest eraan toevoegen? Het is immers een wijze vader die in de omgang met zijn kinderen rekening houdt met hun situatie. Zolang Gods volk een kind was, gaf hij de geest die onderwijs gaf met behulp van schaduwen en zwakke beelden, ontleend aan de wereld om hen heen. Nu zou hij de geest geven die alle schaduwen afwees en alleen de waarheid zonder schaduwen zou leren. Hij wist dat de tijd van de kinderjaren voorbij was en zag nu een andere dagen komen voor zijn kerk. Daarom kon hij geen andere geest geven en de zoon kon niet om een andere geest bidden. Hij zou tot de Vader spreken nadat hij de kerk van het Nieuwe Testament in zijn bloed had gefundeerd. En hij deed dit nadat hij de ceremonieën en de schaduwen ten graaf had gedragen. Al de eigenlijke belichting daarvan, belichaming ervan, had hij alles vervuld wat hiermee samenhing. En wat kon hij dan anders vragen aan de Vader dan de geest van het Nieuwe Testament? Dat is de geest die past bij deze dagen van openbaring van de waarheid. Hij had alle beloften van God voor wat hij waar gemaakt en zou spoedig de eis stellen om de tempel en de godsdienst van de Joden en alle resten van de wetten van Mozes teniet te doen. Christus kon toch geen andere geest vragen dan hem die getuigen zou dat God waarachtig is. Hij zou de gelovigen leren zich niet meer te bekommeren om de tempel of andere heiligdommen, maar God te aanbidden in de geest en waarheid. Hij zou pas de ware trooster zijn die hun blijdschap zou volmaken. Onder het Oude Testament was de taal van de geest Er zal een zaligmaker komen. Hij zal voor uw zonde betalen. En ondertussen moet u de schaduwen van de Messias opmerken en de plichten vervullen die het heiligdom vraagt. Dat juk moet u dragen en op het vlees gerichte plichten van deze godsdienst heb u te vervullen. Raak niet, smaak niet en roer niet aan. Kom niet naderbij, ga naar de priesters en laat hen voor u offeren. Maar nu zegt hij die gekomen is, er is voldaan. Er is niet meer te doen. Kus erom de zaligmaker. Dat juk is u van de schouders genomen. U bent in de vrijheid. Sta erin dan ook. Dien God met vrijmoedigheid. Treed toe zonder belemmering en sta niet van verre. Dien God met verzekering in uw hart. Welke taal is nu troostrijker? Is niet de echte trooster de geest der waarheid? We laten het antwoord op deze vragen aan u over. Nu ons tweede stuk. Maar voor wie is de geest? Is hij voor iedereen? Mag ieder die wil zich dat recht aanmatigen? Nee, de wereld kan hem niet ontvangen. Christus maakt hier onderscheid tussen de wereld en zijn discipelen. De wereld kan hem niet ontvangen, maar zijn volgelingen hebben hem. De wereld, dat wil u zeggen, de scharen van verworpenen, de bozen die in de wereld leven en die ook de kinderen van deze wereld worden genoemd. Van hen wordt gezegd dat ze uit de wereld zijn. Ze dragen met recht de naam van wereld, want hun genegenheid en liefde zijn op de wereld gericht. Wat ze liefhebben is hier beneden. Bovendien is hun doen en laten in overeenstemming met de wereld en hun manier van handelen. Ze lijken in alles op de wereld en leven met een grote massa in de pleziertjes en de vermaken van deze wereld. Hun deel is ook in deze wereld en hier ligt hun hoop. Hun hemel is in deze wereld en zo zullen ze ook nooit meer hebben dan wat de wereld geven kan. U ziet dat de wereld soms betekent sommigen uit de wereld. Want als met de wereld ieder mens hoofd voor hoofd bedoeld werd, zou niemand de geest kunnen ontvangen. En tegenover hen stelt de Heer Jezus nu zijn discipelen en onder hen worden alle gelovigen verstaan. Hier staan de wereld en zij die niet uit de wereld zijn tegenover elkaar. En die laatste behoren niet tot het grote deel van de wereld. Zij vluchten weg van de wereld en hun begeerlijkheden. Ze staan apart en leven niet meer naar het wereldse patroon. Hun deel is niet in dit leven, maar in de Heere, hun God. Welnu, wat de geest van de waarheid betreft, komt hier een groot onderscheid openbaar. Deze wereld kan hem niet ontvangen. Ze ontvangt hem niet alleen niet, maar ze kan hem ook niet ontvangen. Dit woord betekent in de grondtekst ontvangen als een bijzondere gave. De geest kan niet geschonken worden aan deze wereld. De geest kan wel zijn in hen die niet zijn wedergeboren en hen die verworpen zijn. Hij kan door de prediking van het woord op hen inwerken en door hun oren in hun hart. Hij kan hun hart overtuigen en hen de waarheid doen erkennen om die een plaats te geven. Zo staat er nadrukkelijk dat de trooster, als hij gekomen is, de wereld overtuigen zal van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En in Hebreeën 6 wordt van de afvalligen gezegd dat ze ook deel hebben aan de Heilige Geest. Zo kan de Geest over Saul komen om te profeteren. Maar, en dat is het onderscheid, zij bezitten hem niet als een bijzondere gave van God. Hij woont niet in hen als in zijn tempel. Hij is voor hen niet de geest der heiligmaking en ook niet het onderpand van hun erfenis. Hij is niet uit hen als vrucht van de verdienst en de voorbeden van Christus. Hij bidt immers niet voor de wereld. Jezus spreekt van de geest al te troosten, omdat hij voor zijn kinderen bidt tot God. Jezus spreekt van de overvloed van de geest der waarheid. Daarom heeft de wereld die geen recht op Christus heeft ook de geest van Christus niet. Ze wil hem niet alleen ontvangen, maar ze kan dat ook niet. Het is niet zo dat God de geest aan de wereld aanbiedt en ze hem dan wel of niet aanneemt, naar gelang zij het goede of het kwade wil. Nee, zij kan hem niet ontvangen. En daar komen die vele dwalingen en goddeloosheden vandaan, waarmee de wereld vervuld is. En daarom kan de wereld de dingen van God niet begrijpen. Daarom strijdt de wereld tegen Christus en zijn waarheid, want zij kan de geest niet ontvangen. Wat kan de wereld aan goeds voorbrengen, wanneer zij Gods geest moet missen? Het is een ellendige toestand waarin de wereld verkeert. Maar hoe komt het dan dat de gave van de geest voor de wereld onmogelijk is? Wel, de wereld heeft haar eigen geest. In 1 Korinthe 2 stelt Paulus de wereld en de geest van God tegenover elkaar. Omdat de wereld met haar eigen geest vervuld is, kan ze die andere geest niet ontvangen. Als de wereld de geest zou ontvangen met zijn wederbarende en zaligmakende gaven, zou ze niet langer wereld zijn, maar Gods kerk worden en Christus koninkrijk. Wel, zegt u, hoe komt het dan dat de wereld de geest niet kan ontvangen? Schiet de geest hierin tekort of de wereld? Onze zaligmaker geeft zelf de redenen aan als hij aan zijn woorden toevoegt, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet. De geest is onzichtbaar voor de lichamelijke ogen, omdat hij een geest is. Daarom kan hij niet door de wereld en ook niet door de uitverkorenen gezien worden. Maar de ziel heeft haar eigen ogen. Er is een zien door het geloof. En met die ogen kan de geest wel gezien worden. Wel nu, die bezit de wereld niet en daarom kent ze hem niet. Ze weet niet welke geest dit is. Zijn zaligmakende werkingen zijn er onbekend. Ze kent de waarheid niet. En hoe zou ze dan de geest van de waarheid kennen? Niemand kan de geest zien of kennen dan alleen door het geloof. Wel nu, dat is het deel van Gods uitverkorenen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. En die kan ze ook niet begrijpen, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Natuurlijke mensen worden in Judas omschreven als de geest niet hebbende. De geest is niet van de wereld. De kennis van de wereld blijft ook binnen deze wereld. Haar houvast vindt ze hier beneden. De ogen blijven gesloten. Het verstand is verduisterd. Het hart is verhard. En het schemert voortdurend voor hun ogen door het zien van de dingen van deze wereld. Daarom spreken de mensen van deze wereld ook op zo'n wonderlijke manier over de Heilige Geest. Ze spotten met zijn werkingen en menen dat het allemaal maar dweperij is wat over zijn getuigenis in ons hart gezegd wordt. Wel nu, al de wereld de geest niet kan zien of kennen, kan ze hem ook niet ontvangen. In Openbaring 2 lezen we over een witte keursteen en op die keursteen een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Dit is de geest die niemand ontvangt dan degene die hem kent. De geest wordt immers aan niemand gegeven dan aan degene die naar hem verlangt. Wel nu, onbekend maakt onbemind. Als u de gaven van God kende en wie hij is die tot u spreekt, u zou van hem begeerd hebben en hij zou u het levende water gegeven hebben. Zo sprak de Heer Jezus eenmaal tot de Samaritaanse vrouw. Nu ons derde stuk. Deze vermeerdering belooft Christus aan zijn discipelen om hen daarnaar te doen verlangen. Dat kan de wereld niet zijn, want haar is de Heilige Geest onbekend. Paulus leert ons ook dat wij de belofte van de Geest ontvangen door het geloof. Als we het evangelie geloven, komt de Geest op ons en over ons. Hoe zou de wereld, die niet kan geloven, de geest dan ontvangen? Als de geest komt, brengt hij verlichting van het verstand en kennis mee. Hij opent de ogen en de harten en hij verlicht het verstand. Hoe kan de wereld dan de geest ontvangen? Ze blijft immers altijd onkundig en onwetend. Daarom openbaart de Heilige Geest zijn heiligende en troostende kracht alleen in de harten van hen die hem kennen, door het geloof. Evenmin als een dode voedsel kan ontvangen, evenmin kan de wereld die geen kennis heeft en dood blijft, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Maar hoe zal het dan gaan met de discipelen? Ze kenden hem, ze wisten welke geest hij was en wat zijn werkingen waren. Daar verlangden ze naar, want ze waren niet het eigendom van de wereld. Wel nu, de discipelen kenden de geest. Ze kenden hem vanuit het spreken van Christus en zijn uitleg. Ze kenden hem ook door de werkingen die hij in hen al was begonnen. En Christus geeft daarvan hun de reden, want hij blijft in u. De zaken waarmee het meest wij omgaan en die we dichtst bij ons hebben, die kennen we het beste. Wel nu, deze geest bleef bij hen. Daarom was het geen wonder dat ze hem kenden, want hij woonde in hen. Hij was voortdurend in en bij hen. En zonder zijn gezelschap waren ze nooit. Ja, hij woonde in hen en ze waren zijn tempel. Hij zal in u zijn, hij zal uw voorspraak zijn, hij die in u wonen zal. Ik ben ook uw voorspraak, zei Christus, maar ik blijf niet bij u. Ik ga naar de hemel. Hij is het die bij u en in u zal zijn. Dit is die leraar die u steeds zal vergezellen, waar u ook heen gaat. Dit is de trooster die niet van buitenaf tot u spreken zal, maar die u in uw binnenste herberg zult geven. Al zouden alle mensen u verlaten, hij zal bij u blijven. Al kan er vanuit uw omgeving niets tot uw troost worden toegebracht, hij zal dan toch binnenin u zijn. Hij zal met u gaan, als u in de wereld gaat prediken en voor stadhouders en koningen zult spreken. Hij zal bij u zijn in de gevangenis, in de banden, ja, tot in de dood toe. Welk kwaad u vanuit de wereld ook wordt aangedaan, deze geest zal in u zijn. De apostelen hadden de geest al en ze kenden hem. Hij was bij hen en in hen. Maar hier klinkt de belofte dat hij nog meer, nog anders en nog krachtiger zal werken dan voorheen. Wat dwalen zij toch, die evenals de Socianen de geest willen toeschrijven aan hen die niet wedergeboren zijn. De wereld kan hem immers niet ontvangen. Wat is het dan toch een vergissing als men meent dat de geest van God met zijn zaligmakende kracht in ons kan zijn en wonen zonder dat wij de geest kennen en we ons van hem bewust zijn. Wat is dat een verzwakking van onze troost als ons geleerd wordt dat deze geest eenmaal gegeven toch ook weer van ons kan weggaan door zijn woning te verlaten. Dan meent men dat hij ergens kan zijn waar hij niet blijft. Dan denkt men dat daardoor de ware gelovigen van hun geloof kunnen afvallen en de zaligheid verliezen. Dat zou toch verschrikkelijk zijn voor de gelovigen. En het zou toch ook tot schande zijn voor Gods geest. Dat zou immer betekenen dat hij zijn tempel niet beter kan beschermen, omdat hij zich eruit laat verdrijven en de geest van de Satan of van de wereld er weer meester van kan worden. Dat zou Jezus toch tot een leugenaar maken, omdat hij wel belooft dat hij bij hen zal blijven en in hen zal zijn en dat zelfs tot in eeuwigheid. Voor we verder gaan met het lezen van de toepassing, gaan we zingen op Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten en wat daar verder van volgt. We noemen u het 13e vers van Psalm 73. Wat ons betreft, laten we bij onszelf zeggen, o goede tiere Jezus, o getrouwe zaligmaker die u bent. U wilt zulke dierbare belofte aan uw discipelen en ook aan ons geven. En u wilt overvloedig voor hen en ons zorgen. O zalige dagen van het Nieuwe Testament, waarin deze beloften vervuld zijn en deze geest is uitgestort. Wat betekent dat veel voor ons, dat deze geest van de waarheid de apostelen heeft vervuld? Wat is het groot dat hij hen heeft geleid in alle waarheid? Hij heeft die waarheid in hun hart gegeven, die zij voor ons hebben beschreven en voor ons hebben nagelaten. Laten dan de schriften die de apostelen ons nalieten in waarde houden. Laten we die aannemen en geloven, niet als het woord van mensen, maar wat het werkelijk is als Gods woord. Dat is het woord van deze geest. Wat is het troostrijk dat deze geest verzekert dat al de beloften vervuld zijn en in Christus Jezus ja en amen zijn. Wat is het een troost dat de tijd van de schaduwen en de voorbeelden voorbij is. Wat een troost is er dat we nu het lichaam hebben zonder de schaduwen. En dat de geest er is die ons thuis brengt niet alleen met de beloften aangaande de Messias. Maar met de gehele Messias en al zijn verdiensten en weldaden. Hij is de waarheid en het beeld der zaken zelf. Daardoor zijn we gelukkig. En niet dat alleen boven de ongelovigen en heidenen die de geest niet hebben, maar ook boven de vaderen van het Oude Testament, die door de geest gevoed werden met beloften, schaduwen en voorbeelden. Denk nu niet dat dit een bijzondere gaaf was alleen voor de apostelen. Dit woord is bestemd voor de gehele kerk van het Nieuwe Testament, voor alle gelovigen. Het is voor alle vlees, voor zonen en dochteren, voor dienstmaagden en dienstknechten, voor jongeren en voor ouderen. Zo lezen we het in de profeet Joël. Hier is geen onderscheid van volken of naties en van rang of stand. Er zijn ook geen voorwaarden. Niemand is hiervan uitgesloten dan alleen de wereld en de ongelovigen. En als u daartoe behoort, dan hebt u de geest nog niet ontvangen. Zolang het zo bij u blijft, zal en kan de geest u niet geschonken worden. Als uw liefde naar de wereld uitgaat, als al uw genegenheden genoeg hebben aan deze aarde, welke plaats is er dan voor deze trooster? Daardoor laat u zien dat u nog niet bent aangestoken door dit hemelsvuur. Het is immers de natuur van de geest dat hij, zoals hij vanuit de hemel neerdaalt, ook weer naar boven wil en ook de ziel erheen trekt. Dat leert ook de ervaring. Als uw hart aan de wereld hebt verbonden en er komen dan moeilijkheden, dan bent u zonder troost. De geest wil immers niet in zijn hart komen voordat al die aardse liefde en die vleeselijke gedachten daaruit zijn weggeruimd. Als u nog aan de wereld gelijkvormig wilt zijn in uw levenswandel, dan bent u nog niet begenadigd met de geest van de wedergeboorte. Als u hier op aarde nog uw deel zoekt en zult krijgen, dan hebt u toch niet deze geest als een onderpand van de hemelse erfenis. Laat daarom toch niemand zichzelf bedriegen en zich inbeelden dat hij deze geest van de waarheid heeft, als hij nog in de wereld hoort. Als u de geringste dwalingen en leugens willens en wetens lief hebt, hoe kunt u dan de geest van de waarheid hebben? Hoe kan de geest in u wonen als u nu achter schaduwen en voorbeelden aanjaagt? Als u zich moeite getroost om de beginselen van de wereld na te volgen? Hoe kan dat als u tevreden bent met godsdienstige verplichtingen die alleen de buitenkant raken? Met onderscheid in dagen en godsdienstige plechtigheden. Hoe kan het als u God meer dient met uiterlijk vertoon dan in geest van de waarheid? Omdat wij zo'n werelds leefpatroon in ons midden zien. En omdat de aarde het hart van zoveel heeft ingenomen. Zijn we dan ook bevreesd dat deze geest ook velen uit ons is uitgebannen. dat geld als u uiterlijk belangrijker vindt dan het dienen van de Heeren. Dat geldt ook als we mensen zien die gierig zijn of eergierig. Mensen die met haat en nijd vervuld zijn. Zou het een goede tempel voor Gods geest zijn? Zou het een goede woonplaats zijn voor hemelse gedachten? Al de wereld er aan alle kanten uitkomt. De wereld moet uit de ziel gebannen worden. Het is verloren moeite als dat niet gebeurt. Want deze geest wil er zo niet in wonen. Als hij weg is uit het hart, dan kan hij ook niet in het lichaam wonen. Wat is er ook veel onkunde omtrent deze geest. Kent u allemaal deze geest? Merkt u op en ervaart u door het geloof zijn werkingen? Wat denken sommigen toch vleeselijk over deze geest? Alsof hij met een hoorbare stem sprak en ons iets in de oren zou fluisteren. Er zijn er die zo wonderlijk spreken over het voelen van deze geest, alsof het iets lichamelijks zou zijn. Dat betreft mensen die hem op een andere manier willen horen dan alleen door middel van Gods woord en de Heilige Schrift. En de grote menigte weet nauwelijks iets over de Heilige Geest. Maar wat denkt u? Grote zondaren of schijnheiligen die hun zonde willen bedekken en zich als christen durven uitgeven, die deze geest hebben, hebben zij ook werkelijk deze geest? En wat is het daarom nodig dat u mag weten of het voor u ook Pinksteren ooit in uw leven geweest is? Onderzoek uw ziel. Kent u deze geest? Weet u dat hij is de eeuwige en de waarachtige God? Weet u wel dat hij door Jezus verdienst is dat hij in u geschonken wordt? Weet u wel dat hij de Vader bidt of deze de geest wil geven? Weet u wel dat het werk van de geest erin bestaat het geloven u te werken, uw hart te veranderen, uw lichaam te heiligen en in u te wonen? En weet u wel dat de geest de trouwpenning is van uw bruidegom, dat hij het onderpand is van uw erfenis? Als hij in uw ziel neerdaalt, ziet u hem en voelt u zijn werking. Als u Gods woord hoort, voelt u dat dit woord met kracht gepaard gaat en voor uw ziel vruchten afwerpt. Kent u de stem van deze geest? Kunt u zijn taal onderscheiden van de geest der verleiding die u allerlei begeerlijkheden aanbeveelt? Bemint u deze geest? Verlangt u naar vermeerdering van zijn werkingen? Wilt u zich door hem laten leiden? O Godzalige christenen, dan is hij in u en zal daar eeuwig bij u blijven. U bent zijn tempel waar hij wonen zal tot in eeuwigheid. Hij zal u leiden in alle waarheid. Hij zal u ook bij de waarheid die u kent doen blijven en u dagelijks daar meer van openbaren. Hij zal u God doen dienen in geest en in waarheid. Hij zal maken dat u geen krukken van uiterlijk godsdienstig vertoon meer nodig hebt. Dan zult u geestelijke zaken met geestelijke kunnen vergelijken. Hij zal ervoor zorgen dat u alle beloften van God in Christus kunt zeggen, ja, ze zijn vervuld. Amen, dat zij zo. En als dat zo is, benijd dan de kinderen van de wereld hun geluk niet. U hebt de geest die zij niet kunnen ontvangen. Vrees hen niet. Alles wat de geest van de duivel hun kan ingeven, zal niet tegen u opgewassen zijn, omdat u Gods geest hebt. Laat maar zien dat u niet van de wereld bent. Trek uw hart daarvan terug. Laat de kinderen van de wereld al die wereldse dingen maar lief hebben. Laat zien dat u een andere geest hebt die u hogere gedachten ingeeft. Leef niet zoals de wereld leeft. Wandel niet naar het vlees, maar naar de geest. Laat merken dat u kinderen van God bent die door de geest geleid worden. Laat hij het begin het richtsnoer van uw levenswandel zijn. Laat uw deel toch niet hier beneden zijn. En laat uw hoop niet gevestigd zijn op het hier en nu. Dan zult u mogen zeggen, ik ken de Heilige Geest. Hij zal in u wonen en in u blijven. Hij zal u hier in dit leven troosten. En, zegt Paulus, indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zo zal u ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. dan zal u zowel uw ziel als uw lichaam met heerlijkheid vervullen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, heilig hetgeen we gehoord hebben aan ons hart. Wil de getrouwe naprediker zijn, Heere, dat het woord van u onze harten en genegenheden bezetten mag. Dat onze ziel zo mag wezen om met deze geest vervuld te mogen worden. En dat de begeerd mag zijn om alle andere heren en gasten uit ons hart uit te drijven. Zegen het u weer en vergeef het onze wat ons in alles aankleeft. En zo gaan we deze plaats weer verlaten en bidden of u ons veilig op de plaats van onze bestemming brengen wil. En of u ons morgen weer in uw huis wil doen samenkomen. Heer, laat de begeerte, lust en liefde in ons hart zijn om de begeren in de voorhoven des Heren te wonen. Om de lieflijke Heren des Heden des Heren te aanschouwen in zijn tempel. Hoor en verhoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. We noemen het tiende vers van Psalm 143. Dit was een predikatie van Petrus van der Hagen. Laat ons dan u heen gaan met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Thank you.